Gemeente, wat een intens verdriet bij David. We horen hem jammeren, hè, klagen, huilen. Absalom, Absalom, mijn zoon, dat ik voor u gestorven was. Misschien voor het brede verband even de brede verbanden. Wat is er ook alweer gebeurd? Absalom is naar zijn vader gegaan. Een heel vroom gezicht. Die heeft gezegd, papa, ik ben zo blij dat ik weer bij u ben. Dat het weer is goed gekomen tussen ons. Ik wil graag een offer brengen in Hebron, de plaats waar ik geboren ben. Is dat goed? Nou, dat hoef ik natuurlijk aan David niet te vragen. Die zegt, gelijk, natuurlijk mijn jongen, dat is goed. Had zo lang uitgezien, hè, naar tekenen van bekering bij Absalom, dat hij zo blij is en dat hij zonder erover na te denken tegen zijn zoon zegt, jij hebt de zegen. Ga jij maar naar Hebron, ga jij maar een offer brengen. En hij had niet gezien dat er een heel gemeen glimlachje om de lippen van Absalom trok toen hij de kamer verliet. Hij haastte zich naar Hebron. Het was alleen een vrome schijn, hè, om in opstand te komen en om de troon van zijn vader omver te werpen. Had een leger al lang voorbereid en gemobiliseerd. En hij trok met dat legertje uit Hebron op naar Jeruzalem. En David hoort er net op tijd van. En met zijn vrouwen en kinderen moet hij vluchten. En Huzi heeft hem laten zeggen dat hij nog in deze nacht, hoe buitengewoon vermoeid hij ook is, en zijn vrouwen, ze zijn uitgemergeld en die kinderen, het is eigenlijk te veel, maar ze moeten nog in deze nacht over de Jordaan gaan en zich in veiligheid stellen, want het advies van Huzai is door Absalom overgenomen. Die heeft het plan om een heel groot leger op de been te brengen en zo David te gaan overwinnen. En al die tijd dat hij dat leger op de been brengt, heeft David tijd om zich in veiligheid te brengen. David is over de Jordaan gekomen, hij is in Maanaam aangekomen. Er zijn inmiddels wat andere mensen die zich bij hem en zijn gezin hebben gevoegd. Totaal is het een legertje van zo'n 4000 mensen geworden. Maar in verhouding met het leger van Israël, onder leiding van Absalom, is het natuurlijk maar een peanut. En is het een hele ongelijke strijd. Hoe moet dat aflopen? En zo wordt ongeveer 5 uur vanaf Maanaim, in het woud van Ephraim, wordt die strijd gevoerd tussen dat leger van David en het leger van Absalom. En de Heer is met David. Binnen de kortste keren moet het leger van Absalom vluchten. Ook Absalom zelf moet vluchten. En u weet hoe dat ging, hè? Hij zat op een muil. Dier, een kruising tussen een paard en een ezel. En er was een tak van een eik, die hing nogal laag. Absalom die was heel trots op zijn ados. Die wapperde in de wind. En die bleef hangen aan die tak. Dat dier dat reed door. En hij hing daar tussen hemel en aarde, machteloos en weerloos. De knecht van Joab zag het. En die zei het tegen Joab. Joab is erheen gegaan. En dan stond hij tegenover zijn neef, hè, zijn neef, waar die ook nog eens een keertje bevriend mee was. Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken, heeft hij 3 pijlen uit zijn koker gepakt en in het hart van zijn neef Absalom gestoken. En 10 wapendragers van Joab, die hebben net zo lang Absalom afgeranseld met hun knuppels, dat die mors dood was. Hebben ze hem in een diepe kuil gegooid. En als teken van vervloeking daar stenen overheen gegooid. En zoals een godslasteraar in het Oude Testament gestenigd werd. Dat bericht is David ter oren gekomen. En daarom is David zo ontdaan. En zo ontzet. In de eerste plaats is het verlies van Absalom al aangrijpend. Maar de allerdiepste reden van deze ontzetting bij David ligt nog een stapje dieper. gaat over de eeuwige bestemming van Absalom. Kijk, David heeft nu voor de derde keer een kind verloren. Hè? De eerste keer was dat kindje van Bathsheba. Herinner je nog? Toen dat kindje ziek was, toen heeft David gevast en toen was hij heel bedroefd en toen scheurde hij zijn kleren, zat hij in rouw. Zijn knechten dachten, stel je voor dat het jongetje sterft, wat moet het dan worden? Maar toen stierf dat jongetje. En toen ging David zich wassen en zalven en feestkleren aandoen. Zijn knechten zeiden, hoe kan dat nou? En ze vroegen het aan David. En David die zei, ik zal wel tot mijn jongetje gaan, maar mijn jongetje zal niet tot mij komen. Dat betekent, mijn jongetje is bij God. En ik zal tot God gaan. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En natuurlijk had hij verdriet en rouw over het verlies van zijn jongetje. Maar het was wel de balsem van deze hoop die hem troost gaf in dat verschrikkelijke verdriet. En hij mocht over de dood en het graf heen zien. En die hoop die was een levende hoop. Er is een toekomst. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Maar had hij die hoop en die troost bij het sterven van Absalom? Dat was het aangrijpende verschil. Absalom had zijn leven in zonde geleefd. Het was niet een struikeling, maar het was een leven in de zonde. Jarenlang had hij dit pad bewandeld. Verzet tegen zijn vader. Het gezag van zijn vader ondermijnen. Op een gemene politieke wijze proberen de mensen op zijn hand te krijgen. Heel bewust toegewerkt naar deze staatsgreep, hè, dit landverraad, deze burgeroorlog, deze moordaanslag op zijn vader. Zonder één spoortje van berouw, zonder één blijk van bekering. Is er dan hoop? Kun je dan een beetje vaag doen en zeg je, nou, misschien is iemand toch wel bij God? Nee. Hoe weinig David ook wist van de hel, en wij weten het in het Nieuwe Testament veel meer van, Jezus heeft dat zo indringend en zo klaar en zo ernstig aan ons verteld. Maar David had er wel een besef van. En het drong wel diep in de ziel van David door hoe verschrikkelijk het was met zijn zoon Absalom. Zonder God geleefd, zonder God gestorven. Gestorven zonder ooit geleefd te hebben. Wegzinken in de eeuwige dood. In de buitenste duisternis. In eeuwige wanhoop. Geen spoortje hoop. Geen spoortje uitzicht en verwachting. Eeuwig opgesloten in jezelf. David huilt. Och, dat ik voor u gestorven was. Zijn we wel een preek over kunnen houden hoeveel daar eigenlijk wel in zit. Maar dat is het verdriet van David. Hij is naar dat torenkamertje gegaan van die toren, van die wachttoren bij Maanaim. En hij wil helemaal alleen zijn met zijn verdriet, zonder vrouwen, zonder kinderen, om zijn hart uit te storten en leeg te bidden. Absalom, mijn zoon, dat ik voor u gestorven was. Onderwijl komt dat leger uit dat onherbergzame gebied, dat woud van Ephraim, terug naar Maanaim. En die mensen die verwachten natuurlijk als zij maar na hem komen, dat daar feestbogen gemaakt zullen zijn, dat zij onthaald zullen worden en dat de koning hen zal toespreken en dat er vreugde is over de overwinning die is behaald, over de burgeroorlog die is beslecht. Maar hoe dichter ze bij de stad komen, hoe meer het voor hen werkelijkheid wordt, dat dat niet hun ontvangst zal zijn. Er zijn geen erebogen opgericht. En er is geen feestelijke stemming in de stad. En er zal geen toespraak zijn van koning David. Koning David die zit in de rouw gedompeld in dat bovenste torenkamertje. En die wil met niemand te maken hebben. En ze komen de stad in. En het is voorgelezen, hè? Misschien meegelezen. Ze komen stilsgewijze de stad in. Dat betekent, ze voelen zich eigenlijk verlegen. Ze voelen zich beschaamd. Ze zijn neerslachtig. Het is alsof zij de verlies hebben geleden. Zo voelen zij zich. Dat er helemaal geen reden is om blij te zijn met de overwinning die God gegeven heeft. Stilsgewijze sluipen zij de stad binnen. Er heerst een hele bedrukte stemming in dat stadje Maanaim. En dan komt Joab. Die merkt dat, die hoort dat, hè, die verneemt dat wat er allemaal aan de hand is. Die proeft de sfeer in de stad. En hij is boos en hij is verontwaardigd. En hij gaat naar die toren en hij klimt de trappen op, de bovenste trap op. En doet hij de deur open waar David zit. En hij stormt naar binnen en hij buldert het uit. Wat is dat nou voor een manier van doen? Hele barbaarse wijze spreekt hij zijn oom David aan. Als iedereen nou gestorven was en Absalom in leven gebleven was, was het dan goed geweest? En zijn al uw knechten, zijn die dan helemaal niks waard in vergelijking met Absalom? En bedenkt u dan wel, Absalom is omgekomen, maar al uw zonen en al uw dochters en al uw vrouwen en al uw bijvrouwen zijn allemaal veilig en zijn allemaal gered. U bent helemaal op de verkeerde weg, oom David. Want u hebt lief degene die u haten. Dat doe je toch niet? En u haat degene die u lief hebben. Uw soldaten die risico's hebben genomen, die hun leven hebben gewaagd. Die gaat u haten terwijl ze zoveel liefde voor u hebben. Koning David, als u niet gauw opstaat en als u geen toespraak houdt voor het volk en als u hen niet bedankt en hartelijk toespreekt, dan zullen ze allemaal gaan deserteren. En dan zal datgene wat u dan overkomt nog erger zijn dan in uw hele leven hebt meegemaakt. Dat is Joab. Herken je Joab wel in, hè? Hij is grof. Hij is onbehouwen. Hij heeft geen hart. Hij heeft geen bewogenheid. Heb je ooit in de Bijbelse geschiedenis gezien dat Joab bewogen van hart is? Dat hij een teer gemoed heeft. Dat hij beeft voor God. Dat hij verwachting heeft van de beloften van God. Dat vind je allemaal niet bij Joab. Het is wel een man, hè, die van graniet is. En hij gaat door dik en dun. En hij volgt David. Hij is trouw aan David. En in die zin kun je op hem aan. Hij heeft ook een heel fijn gevoeligheid voor wat er in het volk allemaal leeft en wat nu nodig is voor David om te gaan doen. En dat vertelt hij ook tegen David, je moet het volk toespreken, anders vallen ze van je af. Dat is Joab. Misschien zitten er vanmorgen ook wel Joabs in de kerk. Je kunt voor een goede zaak strijden, voor orthodoxe waarheid strijden, zonder een hart dat beeft. Voor God. Dat is aangrijpend, hè? Dan ben je voor de waarheid. Maar je hebt nooit gebeefd voor het woord van God. Het is eigenlijk alleen maar een letter voor je. Wat is het nu de reactie van David? En als u van punten houdt, dan zou u 3 punten kunnen bedenken. Het eerste punt is dan de nederigheid van David. En het tweede punt is dan het ambt van David. En het derde is de liefde van David. Dus de nederigheid, het ambt en de liefde van David. Eerst over de reactie van David. Wat zou de reactie van u zijn? Als jouw neef, die toch eigenlijk respect moet hebben voor jou. En die jou onderdanig moet zijn. Hij heeft een positie in jouw leger. Als die met zo'n grote mond naar jou toe komt. En jou gaat bevelen, terwijl jij hem bevelen moet geven. Als iemand die van gelijke orde is als jij, als die op zo'n manier naar jou toe komt, dan ben je al geïrriteerd, toch? En als die dingen tegen jou zegt die niet waar zijn, dan kun je helemaal verontwaardigd zijn. David had zoveel redenen, hè? Dat zijn karakter, hij had een onstuimig karakter. Hij kon losbarsten. Nou, deze David. Wat verwacht je nou van David? Als jouw neefje zo onbehouwen, zo barbaars, zo onbeleefd, met zoveel onware verwijten naar je toe komt, hoe reageert dan David? Moordenaar, lafaard, wat doe je hier, wegwezen? Dat zou je toch kunnen voorstellen. Lafaard die je bent, durf je wel? Mijn zoon Absalom die hing weerloos tussen hemel en aarde. U bent niet de strijd aangegaan van man tegen man. En je hebt hem zomaar als een weerloos slachtoffer afgeslacht. En op die vreselijke wijze door jouw wapendragers laten afslachten. Ik wil je nooit meer zien. Ik ontsla je uit je ambt als generaal. Dat lees je helemaal niet. Als je zo de geschiedenis leest, dan lees je dat David als een gedwee lammetje opstaat, achter Joab aangaat en precies doet wat Joab zegt. Wat is dat? Wat is dat? Dat is nederigheid. En die gaat samen met vergevingsgezindheid. Dat is wonderlijk. Ik moest denken aan die gelijkenis van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Die gelijkenis over die onbarmhartige dienstknecht. He, dat is een man die had een mega schuld, honderden miljoenen, bij zijn Heer. En de Heer is zo bewogen met hem, als hij de nood van zijn knecht ziet, he, dat hij al die schuld in één keer kwijtscheldt. En diezelfde man, hè, aan wie die megaschuld is kwijtgescholden, die komt buiten en dan ontmoet hij een collega en die heeft een hele kleine schuld in verhouding bij hem. 100 penningen, dat is nog wel een aardig bedrag, 10.000 euro of zo. Tussen de 10.000 en 20.000 euro misschien. En hij loopt naar hem toe en hij zegt, jij hebt schuld bij mij en je moet dat betalen. En hij zegt, ik heb niks om te betalen, maar ik zal mijn best doen. Hij zegt, nee, je moet nu betalen, ik heb geen rust voordat je betaald hebt. En hij plaatst hem in de gevangenis. En de koning, hè, die mega schuld had kwijtgescholden, die komt dat ter oren. En die is zo boos en zo verontwaardigd en die zet die knecht aan wie die eerst vergeving had gegeven ook in de gevangenis. En dan eindigt die gelijkenis, zo zal mijn hemelse vader u doen, indien u niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Dus niet die menselijke vergissingjes, maar misdaden. Misdrijven. Nou, zo ziet God ons, hè, als misdadigers. En als nou jouw medemens, jouw medebroeder een misdadiger, een misdrijf pleegt tegenover jou. En dan te vergeven. En dan van harte te vergeven. Niet te vergeven omdat het helemaal zo moet en omdat het hoort en omdat je christen bent. Maar van binnen niet menen, nee. Van harte die misdrijven van je broeder vergeven. Blijkbaar. Zit dat in David? Je moet nederig zijn, hè, om vergevingsgezind te zijn. Als je hoogmoedig bent, hooghartig bent, ja, dan ben je hard. Dan zie je op een ander neer. En dan vergeef je helemaal niks. Hè, maar als je nederig van hart bent, dan acht je die ander, hoe slecht die ook is, nog beter dan jezelf. En dan kun je van die ander wat hebben. En dan ben je mild. Dan ben je vergevingsgezind. Dan ben je mild in het schuld vergeven. En die karaktereigenschap, nou dat is toch geen karaktereigenschap. Die genadetrek, die zien wij nu hier bij David. En dan gaat het ons ook oplichten. Hè? Waarom staat dit in de Bijbel? Dit staat in de heilsgeschiedenis. Dit verkondigt ons heil. Dit verkondigt ons de heiland. Die hele geschiedenis en alles wat er in de ziel van David gebeurt, dat heeft de Heilige Geest aan het papier toevertrouwd. En dan mogen wij hier in het Oude Testament, in een miniatuurtje, de persoon en de gezindheid van de Heer Jezus, Davids grote zoon, dat koninkrijk van God ontdekken. Wie is er nederig van hart? Ben jij nederig van hart? Ik ben niet nederig van hart. Ik voel me altijd beter dan een ander. En ik ben altijd mezelf aan het vergelijken met een ander. En ik ben altijd alleen maar tevreden als ik een ander tegenkom die net iets minder is dan ik. En dat is ons hoogmoedige hart. En dan wil je afzetten tegen een ander. Maar Jezus kan zeggen, ik ben nederig van hart. Ik doe niet een beetje nederig, maar ik ben nederig van hart. Zou het ook willen zijn? Dat teen, dat is een psalmbereiding die wij niet zingen hier, althans, er zijn wel gemeentes in Nederland die hem wel zingen. Maar in de psalmbereiding van dat teen staat een heel mooi zinnetje, er staat, geen grote goed, Heere, gij mij geven meugt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleiner. Dus dat teen die zegt, het grootste is om klein te zijn. Het grootste genade is om nederig van hart te zijn. En die nederige Jezus, die is vergevingsgezind. Weet je nog dat hij aan het kruis hing? En er zaten die moordenaars van hem, hè? Die beulen, die zaten aan zijn voeten. En die zaten zijn kleren te verdelen en die wierpen het lot over dat, over die linnen rok die uit één stuk geweven was, die te kostbaar was om aan stukken te scheuren. Je zou ze toch? Nee, Jezus heeft gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus Jezus. Dat is nederig van hart. Bidden om de vergeving voor jouw beulen, voor jouw vijanden. Herinner je dat Jezus gevangen genomen werd? En wie liep er voorop om Jezus aan te wijzen? Was Judas. Hoe deed hij dat? Hij gaf Jezus een kus. Een kus betekent vriendschap. En Jezus zei, vriend, verraad jij de zoon des mensen met een kus? Niet dat Judas een vriend was voor Jezus, maar Jezus zegt ermee, ik ben wel een vriend voor jou, Judas. Jij bent niet mijn vriend, maar ik bied jou nu hier in deze hof van Gethsemane mijn vriendschap. Zegt hij vanmorgen tegen jou. Jij bent niet mijn vriend, jij bent mijn tegenstander, je bent onverschillig voor mij, je geeft eigenlijk niks voor mij. Maar ik bied jou mijn vriendschap. Vriend, verraad jij de zoon des mensen met een kus? Doe je een beetje vroom aan de buitenkant en je meent er geen snaars van? Ik kijk dwars door je heen, ik weet wie je bent. Vriend, ik bied jou mijn vriendschap. Dat is Jezus. En nog even daarvoor. Toen gingen zij in die paaszaal binnen. Hè? En toen moesten die vieze vuile zweetvoeten worden gewassen. Maar Petrus dacht, dat hoef ik natuurlijk niet te doen. Er zijn wel anderen. En Johannes die keek ook om zich heen. En dacht, ja wie zou dat nou gaan doen? En Judas die keek ook een andere kant op. En toen iedereen zich iets daar goed daarvoor voelde. Toen pakte Jezus dat teiltje met water en hij deed die schort voor. En dan ging die vieze, vuile zweetvoeten van zijn jongens wassen. En niet met een verbeterd gezicht van dat had jij maar te doen. Maar, dat meende hij. Hij was niet gekomen om gediend te worden, maar hij was gekomen om te dienen. Om te dienen. Om jou van dienst te zijn. Waarmee kan ik jou van dienst zijn vanmorgen? Wat ontbreekt jou? Wat kan ik voor je doen? Hoe meer ik voor jou kan doen, hoe liever het mij is. Ontbreekt het jou aan nederigheid? Ik heb het. Ik ben het. Ontbreekt het jou aan berouw? Ik weet hoe je eraan moet komen. Ontbreekt het je aan geloof? Ontbreekt het je aan oprechtheid? Ontbreekt het je aan zekerheid? Ontbreekt het je aan liefde? Alles wat u ontbreekt. Je hoeft maar een kick te geven. Ik schenk het u zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. De nederige, dienende, vergevingsgezinde Jezus. Misschien ken je het zelf al. Ken je hem zo in je hart? Je moet zeggen, ik ben zo'n Judas tegenover hem. Ik heb hem zo zwaar getergd. Ik heb hem zoveel verdriet gedaan. En ofschoon ik hem verdriet heb gedaan, ik zie als het ware die verdrietige ogen van de Heer Jezus. En toch zijn die verdrietige ogen vriendelijke ogen. En dat breekt mijn hart. Daar word ik zo klein onder. Dan heb ik zulke goede gedachten van hem. En dan geef ik mij over aan hem. En dan is Psalm 75 vers 1, hè, waar we vanmorgen voor de dienst mee begonnen. Dat komt dan zomaar uit je ziel naar boven opwellen, toch? U alleen, u loven wij. U bent het waar te ontvangen, de lof en de eer en de aanbidding. En dan ga jij ook vergevingsgezind zijn voor jouw vriend of collega of broer. Of moeder. Of zoon. Niet waar? En ervaar je het dan ook? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Hè? De vrede van dat leven in de gelijkheid met de Heer Jezus. Die gelijkvormigheid met de Heer Jezus. Dat leven in de geboden van God. Ik heb een vermaak in de wet van God. En die wet van God is mijn betrachting. De ganse dag. Dat was ons eerste aandachtspunt. De nederigheid van David. En het tweede was het ambt van David. We zoomen weer even in op die geschiedenis. Hè? David die zit daar boven in dat torenkamertje. Joab die komt zo onbehouden binnenstormen. David die staat op en die volgt Joab vanaf achter hem aan. En hij gaat die trappen af en hij komt beneden. En dan kom je op die, in die ruimte waar alle publieke ceremoniële plechtigheden plaatsvinden. En huwelijk wordt in de poort gesloten. En als je een koop sluit, zeg maar de notariële akte wordt in de poort opgemaakt. En als er getuigen moeten zijn en een rechtspraak is, allemaal in dat poortgebouw. Nou daar gaat David naartoe. En Joab zei, je moet het volk toespreken, dus het zal ook wel zo gegaan zijn. Dus kun je je voorstellen dat al die soldaten die vernemen ervan dat David in de poort zit. En zij komen om hem heen staan en David die houdt zijn redevoering. David zegt, mannen van Israël, wat zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Helaas door mijn eigen zoon. Burgeroorlog ontstaan. Mensen van hun eigen volk tegen elkaar opgestaan. In hun eigen stammen tegen elkaar opgestaan. Er zijn mensen gesneuveld. Maar u bent helden geweest, u hebt uw leven gewaagd. En de Heer heeft overwinning gegeven, waren met een kleine minderheid van 4000 soldaten... Maar dit werk is door Gods alvermogen, door Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het maar, doorgronden het niet. Zijn naam zij eeuwig geprezen. Wat doet David? Als hij dit doet. Nou, ik noemde het punt het ambt van David. Dus David die heeft persoonlijke gevoelens als vader. Als hij daaraan toegeeft, dan wil hij eigenlijk alleen maar het liefste zijn met zijn verdriet. Maar hij heeft een ambt. Hij heeft een publieke taak, een publieke verantwoordelijkheid. En die kan hij niet verloochenen, kan hij niet nalaten in zijn verdriet. En hij spreekt tegen zijn eigen verdriet in. Tegen zijn mannen. En hij bedankt hen voor de overwinning. Nou, als ik zei dat zo'n geschiedenis als deze, waar je David ziet optreden, en dat koninkrijk van David ziet als een gestalte van het koninkrijk van de Heer Jezus, dan voel je wel aan dat je ook hier de gezindheid van de Heer Jezus in mag zien. Jezus heeft niet geleefd voor zijn eigen persoonlijke belangen, maar die heeft geleefd voor zijn ambt. Voor de taak waarvoor hij was geroepen. Als je een klein beetje betrouwd bent met de evangelie, dan weet je het wel, hè. Altijd lees je weer dat hij zegt, ik kom om de wil van mijn vader te doen. Niet mijn eigen plannetjes, maar ik ben gekomen om het plan van mijn vader uit te voeren. En daar vraagt hij naar. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Job van Gethsemane, waar we het zo even over hadden. Toen hij gevangen genomen werd. En hij vroeg toen, wie zoeken jullie eigenlijk? Toen zei hij, ja, Jezus. En toen zei hij, als je dan mij zoekt. Dan moet je al die vrienden van mij. Die leerlingen van mij. En die zijn eigenlijk de vertegenwoordiging van de kerk. Die zijn eigenlijk de vertegenwoordiging van u. Jou en mij. Dan moet je deze. Dan moet je die kerk. Dan moet je mijn lichaam. Laat erheen gaan. Ik wil wel lijden. Ik zoek het belang van hem. Ik ben niet gekomen voor mijn eigen belang. Maar ik ben gekomen voor het belang van mijn schapen. Hij heeft ontzaglijk pijn geleden, hè, in de hof van Gethsemane. Een geestelijke pijn. Een geestelijke angst. Een godverlatenheid. En met intense gebeden heeft Jezus geworsteld. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar toen zei hij ook, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn plan, maar uw plan geschieden. Uw wil is altoos heilig en God. Zo was hij gekomen. Zo beleefde hij het zelfs in de hof van Gethsemane. Mijn liefde en ijver brandt. Mijn liefde en ijver brandt. Hij had lief tot het einde. En al die wateren van lijden die over zijn vurige hart werden uitgestort, dat liefdevuur in zijn hart, konden dat liefdevuur niet uitblussen. In de hof van Gethsemane brandde het liefdevuur in Jezus' hart. Aan het kruis brandde het liefdevuur in Jezus' hart. De liefde die zichzelf niet zoekt, hè, maar die zichzelf geeft. En die daarom bidt voor die soldaten, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat is Jezus. Eigen belangen verloochenen en de belangen van anderen zoeken. Met zijn hele hart. Ambtsdrager zijn. Hij was gezalfd, hè, tot profeet, priester en koning. Zo'n prachtig inzicht is dat. Dat al die profeten van het Oude Testament. Of het nou Jeremia is, of Jesaja, of Elia. Al die profeten van het Oude Testament, die komen samen in die hoogste profeet. En al die priesters in het Oude Testament, Aaron, zijn zonen en Eli, ze komen samen in Jezus. En al die koningen uit het Oude Testament, David en Salomo en Josia en Hiskia, al die koningen uit het Oude Testament, ze komen samen in Jezus. Grote ambtsdrager. En dan maken we even een toepassing. Je kent je Heidelberg, hè? Zondag 12. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het zo verwoord is als in zondag 12 van de Heidelbergse catechismus. Waarom word jij een christen genoemd? Nou, omdat je als je één bent met Christus, als Christus gezalfd is tot profeet, priester en koning, ja, dan deel jij blijkbaar in die zalving tot profeet, priester en koning. Dan ben je ook een profeet, dan ben je ook een priester en dan ben je ook een koning. David, die moest herinnerd worden aan zijn ambt door Joab. Hij deed het op een hele grove, verkeerde, onbehouwen manier. Als jij nu eens gaat luisteren naar die vermaning van Joab, zou het kunnen zijn dat jij ook aan jouw ambt herinnerd moet worden. Vanmorgen. En dat daarom deze geschiedenis is gelezen en dat we daarom over deze geschiedenis vanmorgen nadenken. En je moet altijd zo luisteren, alsof het woord wat je leest voor jou alleen is geschreven. Het woord van God is voor jou persoonlijk vandaag. Zou die vermaning van Joab om je ambt niet te vergeten een vermaning zijn voor mij. Een vermaning zijn voor jou. Een vermaning zijn voor u. En we kunnen zo bezig zijn met onze eigen belangen. Ons eigen verdriet. En er mag verdriet zijn. Maar je kunt er helemaal in opgesloten zitten. En je kunt ambities hebben en verlangens hebben. En dan ben je helemaal druk mee. Dan sta je mee op en ga je mee naar bed. En je vergeet dat je ambtsdrager bent. Dat je een roeping hebt. Dat je een taak hebt. Dat je niet voor jezelf bent. Maarten Luther, die zei dat is de wortelzonde van christenen. Ik zeg het maar even in het Latijn. Hij zei dat is, dan ben je incurvatus in se. Dan ben je opgesloten in jezelf, zegt hij dan. En u hebt misschien ook wel de institutie van Calvijn. Als je nou eens in boek 3, over de Heilige Geest, in hoofdstuk 7, gaat het over een christelijk leven. En dan zet Calvijn dat hoofdstuk over het christelijke leven in met de opmerking, en die plaatst hij dan wel 3 keer in 1 paragraaf, wij zijn niet van onszelf, maar wij zijn van de Heer. Wij zijn niet van onszelf, maar wij zijn van de Heer. Wij zijn niet van onszelf, maar wij zijn van de Heer. 3 keer. Ik zeg het daarom ook maar 3 keer. Om het in te prenten, hè. Als je de hele preek zou vergeten. En dit overhoudt. En dit bij jou gaat functioneren. Dan gaat het ambt bij jou functioneren, hè. Je bent niet van jezelf. Maar je bent van de Heer. Je bent voor de Heer. Er is maar 1 ding belangrijk. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En uw wil geschieden gelijk in de hemel. Door die engelen, hè, die altijd op hun quivieren staan om de wil van God te doen. Alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen, alzo mijn hart. Durf je dat wel eigenlijk te bidden? Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook bij mij. Wees een profeet. Ben je een profeet? Of heb je de afgelopen week als profeet dingen laten liggen? Profeet als iemand die spreekt, hè? Profeet als iemand die getuigt. Nou, heb je misschien een gelegenheid gehad om een goed getuigenis van God te geven? En je hebt het niet gedaan. Ben je nalatig geweest? Ben je geen profeet geweest? Ben je misschien wel een valse profeet geweest? Heb je een verkeerd gerucht gegeven van God en van zijn dienst? Misschien heeft jouw gedrag wel een getuigenis gegeven van God en van zijn dienst, dat godsdienst, nou ja, niet de moeite waard is. Of misschien heb je de naam van God wel besmeurd door jouw gedrag de afgelopen week. Dan ben je een valse profeet geweest. Heb je geen getuigenis gegeven van de naam van Jezus? Wees profeet. Zegt Joab via David vanmorgen tegen jou en tegen mij. Wees een profeet. Ik zal uw naam belijden. Eigenlijk begon de dienst ermee, hè, voor de dienst. U alleen, u loven wij. Dat is, wij zijn profeten. We spreken goed van de Heere. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Als dat functioneert in je hart. Ja, dan ga je vanuit de overvloed van je hart getuigen, hè, van die naam van God. En ben je profeet en priester geweest? Een priester, dat is iemand die dient. Dat is juist iemand die niet voor zichzelf leeft. Heb jij je vriend op school gediend? Gewoon in aardse dingen ook. En in geestelijke dingen natuurlijk. Dienen. Waarmee kan ik jou van dienst zijn? We hadden het al over de Heer Jezus die gezindheid heeft. Nou, als jij van Jezus bent. En als je dat priesterschap van Jezus deelt. Dan krijg je iets van die gezindheid. Of leef je alleen maar voor je eigen geluk. Je eigen belangetjes. Je eigen dingetjes. Of leef je voor God. En voor je naaste. God liefhebben boven alles. En je naaste liefhebben als jezelf. U moet het laatste hoofdstuk van Job eens lezen. En Job die hele misère meemaakt. En wanneer gaat de wissel om? Wanneer verandert de situatie van Job? Dat is een hele kerntekst in Job 42. De Heer wende de gevangenis van Job toen hij voor zijn vrienden had gebeden. Dat is een priesterwerk. Voorbeden doen. Bid jij voor anderen? Als je een ruim hart hebt, hè, dan krijgen steeds meer mensen een plaats in. Naast de liefde beoefen je onder meer door het voorbeden doen voor anderen. En niet alleen die aardige, vriendelijke mensen, maar misschien wel iemand die jou altijd zoveel bitterheid aandoet. Die je altijd dwars zit, waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat je toch gaat bidden door de Heilige Geest. Dan ben je een priester. En weet je wat een koning is? Een koning, dat is iemand die het voor armen en zwakken opneemt. Je hebt vaak, hè, in de klas op school, of in gemeentes, of in kerkenraden, dat er van die machtspatronen zijn. En dat mensen die oprecht zijn, maar die hebben een beetje een zwakke positie, die worden weggedrukt. En iedereen vindt het dan heel dapper om die mensen ook nog weer eens een beetje dwars te zitten en te sarren en zo. Nou, als je echt koninklijk bent, dan neem je het juist voor de zwakken en de weerlozen op. En dan doorbreek je die gemene patronen die in het klein gebeuren, in een gezin misschien wel, die in het groot gebeuren in de internationale politiek met uitbuitingen en uitmergelingen en zo. Een koning. Die is een lam als het gaat over zijn eigen belangen. Maar hij staat op als het gaat om de belangen van anderen. En de naam van God. Nou, het ambt van David. Het ambt van u en van jou en van mij. Het laatste punt was de liefde van David. Joab die verwijt David, die zegt, jij hebt lief degene die u haten en u haat degene die u lief hebben. Het laatste was natuurlijk complete nonsens. Want hij had echt wel liefde voor zijn soldaten. Heeft hij in die toespraak bewezen. Maar dat eerste, dat heeft Joab goed gezien en niet goed gewaardeerd. Joab vindt het ook nonsens als jij lief hebt degene die u haten. Dat jij Absalom lief kunt hebben, David. Dat is toch absurd. En dat is nu juist het evangelie. Daarin laat David nu juist iets zien van het geheim van God. De liefde die uit God is. Die is niet alleen voor aardige mensen en voor lieve mensen en voor geschikte mensen en voor mensen die geen Absalom zijn, maar die gaat zelfs tot een Absalom toe. In het Oude Testament vinden wij een hele aangrijpende geschiedenis. En een vader die zijn zoon wil offeren, Abraham. Maar hier gaat het over een vader die zichzelf wil offeren voor zijn zoon, David. Dat ik voor u gestorven was. De liefde van David. Als een klein druppeltje van de liefde van Jezus. Jouw geweten zegt, je moet geschikt zijn voor Jezus. Onze prestatiecultuur zegt, je moet iets kunnen aanbieden aan Jezus. En hij kan toch niet zonder voorwaarden jou liefhebben en jou genadig zijn. Je ziet wie jij bent tegenover God en wat jouw hart is tegenover hem, dan durf je niet te denken dat God van jou kan houden. En dan zie je hier David, die houdt oprecht van Absalom. En dat is maar een druppeltje van de liefde van Jezus. Ik weet dat Paulus, die is in de hemel, hè, die is zich eindeloos aan het verbazen over de liefde van Jezus. Hij heeft het al een keertje geschreven in een van zijn brieven. Hij zei, ik leef maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Mij, vieze, gemene, vuile vervolger van de gemeente van de Heer Jezus. En zo de vervolger van Jezus, hij mij lief gehad. Die mij heeft lief gehad. En ook nog een offer voor mij heeft gebracht. En niet onderhandeld heeft over de prijs. En niet heeft gezegd, kan er niet iets van die prijs worden afgedaan. Nee, ik betaal die prijs. Ik betaal die prijs volkomen. Ik betaal die prijs gewillig. Dat is Jezus. Die mij, schurk, heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is de liefde. Die zichzelf niet zoekt, maar die zichzelf geeft. Onvoorwaardelijke liefde. Eeuwige liefde. Mijn liefde en ijver brandt. De liefde van de Zoon. En dat brengt je tot de liefde van de Vader. Voordat jij maar berouw kon hebben, voordat jij maar één gebed kon bidden, was er al de liefde van de Vader. Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Die liefde vind je niet bij mensen. Daarvoor moet je bij God zijn. God is liefde. O liefde van de Zoon. O liefde van de Vader. O liefde van de Heilige Geest. Terwijl ik zo zat tegen te werken, hè. Terwijl ik zoveel onreinheid lief heb, heeft de Heilige Geest onweerstaanbaar in mijn hart gewerkt. En al die weerstanden overwonnen. En al die ongelovigheid doorbroken. En die liefde in dat afkerige hart ingestort. En dat harde hart week gemaakt. En dat verduisterde verstand verlicht. En dat twijfelachtige hart krediet gegeven op de vastheid van het woord van God. Drie ene God. U, zij, eeuwig, al de eer.